Welkom bij de 12e aflevering van De Zorg van Morgen. De podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag hebben we de rollen omgedraaid. Onze Harold Veldkamp laat zich vandaag zelf onderwerpen aan het vragenvuur en heeft zijn plek als co-host voor een keertje overgedragen aan Wout Hulsebos, consultant zorg en welzijn bij Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over de ontwikkelingen binnen ICT in de zorg. Welke trends en innovaties zijn er en hoe gaan zorgorganisaties hiermee om? Hoe ziet de toegevoegde waarde van IT eruit in de komende jaren? Hoe ziet dit eruit voor zorgmedewerkers en de kwaliteit van de zorg? Wat betekent dit concreet voor jouw zorgorganisatie en welk advies heeft Harold voor jou? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Nou, welkom allebei bij een nieuwe aflevering van De Zorg van Morgen. We zitten een beetje in een andere opstelling, want Wout zit op de plek van Harold en Harold is vandaag de gast bij ons. Wout, even bij jou te beginnen. We kennen je wel van een eerdere aflevering al van De Zorg van Morgen.
Klopt.
Nu voor het eerst in de rol als co-host. Wil je jezelf nog heel even introduceren?
Ja, zeker. Zijn de rollen een keer omgedraaid. Ja. Ik ben Wout Hulsebos inderdaad, sinds 2015 in dienst bij Arcus IT als consultant zorg en welzijn. Achtergrond als IT-manager en van daaruit ook volledig voor de zorg en welzijn bezig. Komt bij veel organisaties over de vloer als organisatieadviseur, maar werk ook aan de ontwikkeling van onze branche. Spreken ook veel met partners in het ecosysteem rondom de zorg en welzijn.
Nou, leuk. Nou, dus dat is een goed genoeg cv om in de rol van co-host aan te schuiven zo, hè?
Ja, dankjewel.
En Harold, jij even aan de andere kant van de tafel. We kennen je natuurlijk als co-host van de podcast, maar yes. Ik weet niet of we je eigenlijk heel goed altijd hebben geïntroduceerd. Dus misschien wil je dat nog even zelf doen.
Zeker, zeker. Ik ben Harold Veldkamp. Ik ben kartrekker voor de zorg en welzijn binnen Arcus IT. En heb eigenlijk twee missies, namelijk met goede IT de zorg beter maken en zorgen dat we met Arcus IT werken aan een propositie die toegevoegde waarde heeft voor de zorgmedewerker.
Ja, nou dat klinkt goed. En normaal zit je aan de andere kant van de tafel, maar nu zei je, joh, we moeten het eventjes anders gaan doen. We moeten het even omdraaien, want ik wil het hebben over de ontwikkelingen van IT binnen de zorg.
Dat klopt. We willen het even anders doen. Ja. En dat betekent ook dat we dat voor de zorg willen. Dus niet alleen in deze rol aan deze tafel, maar ook binnen de zorginstellingen willen we ons veel meer gaan focussen op van, nou, waar ligt nu de behoefte van de zorginstelling en wat kunnen wij daar als kenniscenter IT-partner in betekenen?
En wat gebeurt er dan in die organisaties dat jullie deze missie zo hebben ontwikkeld of dat jullie daar verandering in aanbrengen?
Nou ja, het is tweeledig. Hè. Een zorgorganisatie, aan de ene kant komen we veel zorgorganisaties tegen waarin we nog gezamenlijk de basis op orde moeten brengen. Hè. Die hebben door allerlei moverende perikelen dat nog niet voor elkaar. Hè. Ook door corona, et cetera, heeft toch wat beslag gelegd op de zorgmedewerker en ook op de investeringen in IT. Dus de basis op orde. Aan de andere kant.
Wat is die basis? Sorry dat ik je onderbreek, maar wat betekent dat?
Dat betekent voor veel zorginstellingen dat een medewerker met een goed uitgeruste werkplek, dat kan zijn een bed met een tablet of met een telefoon als device, eigenlijk zo snel mogelijk en zo efficiënt mogelijk de registratie kan doen, zodat hij de tijd die daardoor ontstaat kan besteden aan de cliënt of aan de patiënt. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant betekent het ook dat IT en processen geautomatiseerd kunnen worden, wat ook weer bijdraagt aan tijdwinst voor de zorgmedewerker.
En dat zie je als de basis in de zorg eigenlijk? Of dat zou de basis moeten zijn?
Ja, dat zou ook. We hebben veel contact met zorginstellingen en zorgmedewerkers. En die hebben dit wel als een vereiste, als basis. En op het moment dat je dat IT-technisch ook goed voor elkaar hebt, dus op basis van security, op basis van continuïteit, dan kun je eigenlijk een stapje verder gaan door te zeggen van, hey, maar wat zijn nu de ontwikkelingen in de markt? En welke behoeften kunnen we daarmee invullen? En die behoefte hoeft niet voor elke organisatie gelijk te zijn. Maar dat is wel de rol die wij als partner, regisseur, de zorginstelling bij de hand nemen. En te kijken van, nou, als de basis op orde is en we voldoen aan de kwaliteitseisen, aan de certificeringen, aan gewoon een stabiele werkplek. Een werkplek die prettig werkt. We zijn in staat om makkelijk met onze medewerkers te kunnen communiceren. Ja, op dat moment kun je kijken van oké, waar kunnen we nou nog zo aan de knoppen draaien dat de zorgmedewerker ondersteund wordt, gefaciliteerd wordt in het verlenen van zorg.
Ja, dus dat het niet alleen een basisbehoefte is die vervuld wordt, maar dat het ook wat extra's gaat brengen.
Ja.
En je zei, we kijken naar de ontwikkeling in de zorg en dan kijken we hoe je daar gebruik van kunt maken als zorgorganisatie. Maar wat zijn die ontwikkelingen eigenlijk?
Ja, een aantal hebben we natuurlijk hier in de verschillende podcasts ook besproken. Maar het is datagestuurde zorg. Hè, met data de zorg beter maken. Artificial intelligence, hè, AI, is natuurlijk iets wat een bijdrage zou kunnen leveren. Maar ook virtual reality is iets waarin je een medewerker, maar ook cliënt of verwant in een zorginstelling toegevoegde waarde kunt leveren voor hen.
Ja, en als we eens even inzoomen op die trends, hè, als je kijkt naar dat datagestuurd werken, hoe ziet dat er in de praktijk uit voor een zorgorganisatie?
Nou ja, dat ligt ook aan waarin, hè, wij hebben daar niet standaard producten voor. Wij vinden elke zorgorganisatie is uniek. Elke zorgorganisatie heeft ook een andere behoefte. Hè. In grote lijnen is de behoefte wel hetzelfde, maar op nuances verschilt dat wat. Met datagestuurde zorg dan zou je kunnen zeggen van we kunnen ons zorgproces efficiënter inrichten omdat we werken met gegevens die vaststaan, hè, single source of truth, en die gegevens in een dashboard zetten zodat het voor iedereen helder is. Dat is al een stap die gemaakt kan worden.
Wil je dat eens iets concreter maken? Want het klinkt heel mooi, maar ik kan me ook voorstellen dat een luisteraar denkt van ja, maar wat is dat dan voor data? Waar komt dat vandaan? Ja. Wat betekent dat dan eigenlijk? Heb je een voorbeeld?
Zeker. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de bezetting in een zorgorganisatie van de bedden, hè, die worden geregistreerd. Op het moment dat je daar een voorspellende weergave op kan doen, hè, op die gegevens, dan weet je ook welke zorg je moet inkopen en welke zorg je moet opschalen of afschalen.
Yeah.
Is eigenlijk mooi gezegd. En daarmee maak je een efficiëntieslag. Hè, dat is een heel simpel voorbeeld.
Want het is dan even een voorspellende, want nu is het zo dat je wel weet op het moment dat het zover is hoeveel zorg er nodig is natuurlijk.
Ja.
Alleen in de praktijk moet je natuurlijk gaan anticiperen daarop.
Ja.
Dus wat gebeurt er nu wat op basis van die data dan niet meer gebeurt?
Is dat je het kunt voorspellen, hè, en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunt voorspellen. En zodat je efficiënter op bepaalde periodes zorg kunt verlenen of zorg kan invliegen. Hè. Ja. We hebben natuurlijk in de zorg een personeelsprobleem. In zoverre gewoon te weinig handjes. Op het moment dat je dat beter reguleert, haal je ook de druk bij de medewerker weg. Want die weet waar hij of zij aan toe is. En als instelling is het voordeel dat je met je inhuur, met je personeel niet in loondiensten kunt gaan schuiven op basis van de data. En nu is het vaak zo dat er binnen instellingen het voorkomt dat heel veel data staat overal opgeslagen, wordt overal geregistreerd, maar we doen er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus wij proberen dat eigenlijk te bundelen in een soort datahotel, waarin data uitgelezen kan worden door de verschillende dashboards. Maar we gaan daarin ook een stap verder. Namelijk door te zorgen dat de adoptie van zo'n traject, hè, dus hoe krijg je de dashboards bij de medewerker, niet meer door enkel en alleen in te loggen en een wachtwoord in te voeren en te bekijken op een device, maar ook bijvoorbeeld door middel van een app die het dashboard voor jou voorleest. Hè, dus op het moment dat je op een telefoontje je app aanklikt, krijg je eigenlijk in je oortje te horen wat er op het dashboard staat.
Zijn organisaties daar ook klaar voor, denk je? Want aan de ene kant heb je het over de basis op orde en aan de andere kant mooie ontwikkelingen. Hoe liggen die verhoudingen ongeveer? Je spreekt veel organisaties natuurlijk.
Ja, dat klopt. Dat is ook precies het punt. Hè. We vullen de behoefte in met een ontwikkeling. En de behoefte van deze ontwikkeling is niet overal zo. Dus op het moment dat je nu heel erg bezig bent met van nou, ik heb nog een IT-omgeving die bijvoorbeeld in een private cloud omgeving draait bij mijn leverancier of met servers op locatie. Dus ik wil daar eerst de voordelen van binnenhalen om dat om te zetten naar een stabiele modern workplace met een goed startportaal voor de medewerkers. Dan hoeven we nog niet te hebben over data en datagestuurde zorg. Hè?
Kan het ook alleen als je in de modern workplace werkt? Of kun je ook met lokale oplossingen ook data extraheren en daar dashboards van maken?
Dat kan. Hè? En de dashboards maken is al achterhaald. Hè? Want de Microsoft Copilot wordt in de loop van volgend jaar beschikbaar voor de MKB-organisaties. Hè? Waar ook de zorg in aantallen vaak onder vallen. Hè? En in Copilot is het heel makkelijk om de vraag te stellen. Maak van deze data een dashboard.
Ja.
En dan maakt hij een dashboard. En daarmee kun je ook gewoon de vraag stellen. Dat die inzoomt op het dashboard. En aan ons dan de taak om te zorgen dat elke zorginstelling die daar behoefte aan heeft, eigenlijk een goed data warehouse heeft. Hè? Want dat wordt heel erg belangrijk. Iedereen heeft het over de komst van AI, van Copilot. Maar om dat goed in te zetten en goed te kunnen gebruiken, heb je daar ook weer de baas op orde nodig. En de baas op orde is te zorgen voor een heel goed data warehouse. Waarin eigenlijk al je data gebundeld is. En waar je dan een beroep op kan doen.
Ja, en wat erin gaat, komt er ook uit uiteindelijk, hè? Qua kwaliteit.
Uiteraard, uiteraard. En we hebben natuurlijk hier ook te maken met de wet en regelgeving. Met betrekking tot artificial intelligence. Maar ik denk wel dat ik de voorspellende weergave heb dat we straks toegaan naar het bevragen van de data enkel van een instelling of van een organisatie. En dat niet zozeer koppelen aan data extern. Hè? Dat kan wel, maar daarin heb je ook je security wat je op orde moet hebben.
Ja.
En dat is ook direct het antwoord op de vraag. Ja, eigenlijk moet je eerst je baas op orde hebben, want je hebt natuurlijk te maken met security.
Ja. Is dat de enige invulling die je ziet van AI in de zorg? Dus meer over het beantwoorden van vragen op basis van data die je erin stopt, om het maar zo te zeggen? Of zijn er meerdere toepassingen die je al ziet?
Op basis van datagestuurde zorg denk ik dat we met bijvoorbeeld sensordata, hè, mm-hmm. met de data die de medici ingeven en met de beelden van een bewoner, de data kunnen laten voorspellen wanneer een cliënt zou vallen bijvoorbeeld. En op het moment dat dat die data dat voorspelt, zou je de cliënt een heup airbag om kunnen doen. Dat wanneer ze valt, dat goed afloopt, zeg maar. En er dus minder acute zorg nodig is.
Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ik ben dan zorgmedewerker en ik krijg een signaal. Ja. Mevrouw Jansen die staat op het punt om te gaan vallen. En dan ren ik daarheen met die airbag. En dan hoop ik dat ze niet eruit is gegaan. Ik chargeer het een beetje, maar...
Ja, nee. Ja. Een heup airbag, daar kun je gewoon mee lopen, zeg maar. Ja. Hè? Dus die zou je dan in die week om kunnen doen. Hè? Dus daar hoef je niet à la minuut heen te rennen.
Nee.
Maar je kunt zeggen van nou, de data heeft deze voorspelling. Dus laten we daar maatregelen in nemen. En die maatregelen zijn niet acuut, zeg maar. Het is geen alarmering, maar het is een voorspellende weergave. En ja, je ziet dat daar nu heel erg veel mee getest wordt. Maar goed, dat is eigenlijk op data en op artificial intelligence, zeg maar. Zou je bepaalde processen zou je geautomatiseerd kunnen laten verlopen. Hè? Je hebt wel een single source of truth. Hè? Als je je eigen data opbouwt en je laat artificial intelligence daarover nadenken. En op dit moment heeft de AI, zeg maar, een IQ van 150. En de kenners, onder andere, mogen dat van het ex-topman van Google voorspelt dat het IQ naar ruim 1500 gaat in 10 jaar. Dus dat betekent dat het wel een daadwerkelijk een verschil gaat maken wat eigenlijk net zo groot is als het verschil van het internet en de communicatie. Dus ja, daar zien we wel heel erg veel ontwikkelingen. En dat is voor de zorg ook een redelijk ver van ons bedshow.
Yeah.
Alleen wij hebben heel erg gemerkt dat op het moment dat je nu stappen op IT-gebied moet gaan maken, of wilt gaan maken, nou ja, dat je daar op het moment dat je daar rekening mee houdt in je roadmap en in je visieplan, dan maak je nu de goede stappen en dan doe je geen desinvestering naar de toekomst toe.
Ja, dus het gaat er niet zozeer om dat de boodschap is, hey, AI kan wat bijdragen in de zorg, dus ga nu met AI aan de slag. Het gaat er meer om, zorg ervoor dat je nu de juiste stappen zet, zodat wanneer het een iets minder ver van je bedshow is, dat je de juiste structuur op orde hebt om daar aan in mee te gaan en dat je niet dan nog eens een investering moet doen, of dat je misschien nu wel een verkeerde investering doet.
Correct, dat is precies het punt waarin wij als ARC-IT Zorg en Welzijn de toegevoegde waarde leveren. Door te zeggen van hey, we nemen je bij de hand en we helpen je in welk stadium je van de IT-roadmap ook bent. Helpen we je om de juiste stappen te zetten en de juiste dingen te doen die bij jou als organisatie passen.
Ja, en waarmee je dus ook klaar bent om in de toekomst waar dan ook op aan te haken.
Klopt.
Als dat interessant kan zijn.
Ja, klopt.
En is dat, want de rol van IT verandert daardoor natuurlijk ook heel erg in de zorg. Betekent Zeker. Dat ook dat de rol van je IT'er, je IT-partner, je IT-leverancier, je interne IT'er misschien ook wel heel erg verandert?
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Wat is het grote verschil?
Als voorbeeld neem ik altijd de digitale snelweg van een zorginstelling. Als je dat visualiseert, dan zijn er eigenlijk heel veel partijen die aanklikken op die digitale snelweg. Hè? Dat is de verbindingen, de security, de domotica, alarmering, de communicatie met medewerkers, de werkplek, de pc, de bedden, nou, noem maar op, de keuken, de temperatuurmeters. Iedereen klikt aan op die digitale snelweg. En wij merken steeds meer dat je als partner van een instelling daar eigenlijk de regie op moet nemen.
Ja. Yeah.
En de zorginstelling helpt om de regie te nemen of zelf de regie neemt. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En ik denk dat we zijn daar 2 jaar geleden mee begonnen om dat op die manier in te steken. En wij merken dat helpt. Het draagt bij aan betere zorg.
En als je nu luistert en je bent geen klant van Arcus, maar je hebt wel een andere IT-partner of je hebt misschien een interne IT-afdeling of een IT'er in dienst.
Ja.
Welke vragen moet je aan diegene stellen om erachter te komen of je daadwerkelijk ook bezig bent om alles zo op orde te krijgen richting de toekomst? Of wat mag je verwachten?
Ja, nee, wij komen vaak tegen dat zorgorganisaties een eigen service desk hebben of een eigen IT'er hebben, werkplekbeheerder. Daar is niks mis mee. Hè. Dat past, dat is ook een keuze. Maar daarin merken we wel dat vaak de behoefte is van nou, wie helpt eigenlijk bij de ontwikkelingen in IT-land onze medewerkers? Nou, en dat zijn wij. Hè. Op een gegeven moment is het 24/7 zorg verlenen. Dat betekent dat ook 24/7 er bereikbaarheid, beschikbaarheid moet zijn van de systemen die in een instelling steeds belangrijker worden. Ja, dat kun je niet van je eigen medewerkers verwachten.
Nee.
Dus wij zijn eigenlijk een virtueel team voor de zorginstelling die de bestaande medewerkers, bijvoorbeeld de werkplekbeheerders of de huismeesters, helpen om die beschikbaarheid te garanderen zonder dat hun 24/7 beschikbaar moeten zijn.
Ja.
Want dat doen wij.
En als je nou dus een andere partner hebt dan Arcus, hoe weet je nou of diegene of die partij dat ook op die manier doet? Welke, met name IT is altijd best hetzelfde geweest. Iedereen verkocht een beetje dezelfde producten en dezelfde diensten. Dus ja, je koos gewoon wat het beste voelde, misschien een expertise. Zoals ik het nu hoor, klinkt het wel alsof daar een verschuiving in plaatsvindt. Hoe weet je nou of jouw huidige partner de juiste stap op dit moment zet? Wat moet ik mijn partner vragen om erachter te komen of dat we op de juiste weg zijn?
Nou ja, kijk, bij de basis op orde brengen als IT'er. Wij zien dat heel erg als commodity. Hè? IT, zoals we dat kennen, hè? Zoals we dat in het vakjargon noemen als platte IT, is voor ons zo logisch als water uit de kraan. Ja. Hè? Zo moet het ook voor de klant zijn. En op het moment dat jouw partner daar moeite mee heeft om dat zo te zien. En jou daarnaast niet meeneemt in de toepassingen voor de zorg van de ontwikkeling in de markt. Dan kun je daar vragen over stellen. Maar onze meerwaarde heeft ook te maken met alle ketenpartners die wij kennen, die wij persoonlijk proberen te kennen en te leren kennen. Zodat we ook echt weten van nou welke leveranciers sluiten er nou aan. Hè? Ketenpartners voor een zorginstelling zijn nou belangrijk om het zorgproces te garanderen. Want op het moment dat we dat niet weten, ja, dan bieden we eigenlijk niet de toegevoegde waarde met onze diensten en producten.
Nee, en dat is wat jullie eigenlijk ook de IT-regisseur noemen, hè?
Dat klopt, ja.
En wat houdt dat in? Even kort nog, we hebben daar natuurlijk een hele aflevering over gemaakt. Ja, met Wout, maar voor degene die gemist heeft.
Nou ja, feitelijk is het zo dat de IT-regisseur een dienst is waarin medewerkers, dus IT-medewerkers van de zorginstelling, maar ook zorgmedewerkers, daar ligt het onderscheidend vermogen, 24/7 kunnen bellen en eigenlijk één aanspreekpunt hebben de problematiek of de uitdaging die ontstaan is voor je oplossen. Dus voorbeeld, op het moment dat jij aan het bed staat, 's avonds om 22:00 en er werkt iets niet, dan bel je met ons, de IT-regisseur, onze dienst, en dan gaan wij het voor jou als zorgmedewerker oplossen. En dat houdt in dat wij bijvoorbeeld met de leverancier van de alarmering of van de bedmat of van de sensor contact op gaan nemen en jij kan gewoon door met zorg verlenen. Wij houden de communicatie zowel naar de externe leverancier toe als naar de medewerker zelf toe. En dat wordt als heel prettig ervaren. Ja. En daarmee sluiten we dus ook overeenkomsten af. Hè? Operational level agreements tussen een zorginstelling, ons en de betreffende ketenpartner. Anderzijds, op het moment dat jij zelf IT'ers in dienst hebt, zou je ons ook kunnen bellen en kunnen gebruiken 24/7... om te doen wat ik net schetste. En daar kan ook bij horen dat we een werkplekbeheerder of een IT'er van de instelling zelf, zeg maar, naar het probleem toe managen, loodsen, sturen. Ja. Om het op te lossen. Zodat je zeker weet dat er regie is op de IT binnen de instelling.
Ja, want ik kan me voorstellen dat in de praktijk dat het analyseren van het probleem, komt het inderdaad door het internet? Komt het door de softwareleverancier? Komt het ergens anders door? Dat een zorgmedewerker heeft er denk ik überhaupt geen verstand van. Kost ook heel veel tijd. Dus het hele kastje naar de muur verhaal is dan natuurlijk al snel aan de hand. Ja. Plus, je staat dan weer ergens in de wachtrij en je moet weer een terugkoppeling. Dat gaat natuurlijk allemaal ten koste van het proces, maar dat is dus niet iets gebruikelijks, als ik het zo begrijp.
Nee, wij merken dat ook, ja.
Ja. Yeah.
En daar ben ik best wel verbaasd over, want ik denk dat op het moment dat jij iets wil bijdragen, dan is dit klaarblijkelijk de manier om te doen.
Ja, nou ja, dat klinkt inderdaad ook zo. En als we nog even inzoomen op die zorgmedewerker en de werkplek daarvan, wat is jullie visie daarop richting de toekomst of misschien voor nu? Wout, misschien kun jij er nog iets over zeggen?
Ja, nee, absoluut. Ja. Wij kijken heel erg naar de basis op orde natuurlijk. Maar de zorgmedewerker die zoekt met name een plek om te starten en om ontzorgd te worden. Dus wij zien in de toekomst dat wij steeds meer naar één digitale werkplek gaan. Waarbij jij op een manier zoals jij dat thuis misschien ook op Facebook doet, jouw informatie vindt.
Yeah.
Dus dat jij kan zoeken in verschillende applicaties, maar ook al jouw databronnen. Want stond dat ene bericht wat je zocht nou in de mail, stond dat ergens op SharePoint, stond dat ergens in Teams of stond dat toch in een zorgapplicatie? Ja, vaak is het toch zoeken naar die gegevens. En we denken dat we door dat allemaal te gaan koppelen op één mooie digitale werkplek, waar jij alles kan vinden en al jouw werk kan doen, dat we de medewerker heel erg kunnen ontzorgen.
Ja. Ja, dat klinkt goed. En wat betekent dat in de praktijk? Hè? Als er nu een organisatie luistert en die denkt, daar zijn we inderdaad naartoe aan het bewegen. Wat is er dan nog voor nodig? Of wat is iets wat jullie doen om dat te bewerkstelligen?
Nou ja, kijk, het begint natuurlijk altijd met, zoals het in het leven altijd begint, met een kennismaking, waaraan we eigenlijk proberen te onderzoeken waar ligt de behoefte. Hè. Op het moment dat dat is zoals geschetst wordt, dan is eigenlijk de volgende stap dat we gaan kijken van nou, waar ligt dan de pijnpunt, hè? Wat gaan we dan oplossen? En daar schrijven we een visieplan voor en een roadmap. Hè. We hebben natuurlijk in de zorg toenemende druk op de budgetten. Dus we zullen ook slim moeten nadenken van nou, welke investering, welke kosten doen we wanneer en wat is daarvoor nodig. En zo proberen we eigenlijk gezamenlijk tot een meerjarenplan, visieplan te komen, waarin we van tevoren goed met elkaar kunnen budgetteren. Waarin we ook zorgen dat de stabiliteit van de omgeving en met name op het gebied van security niet in gevaar komt.
Ja, nou dat klinkt sowieso natuurlijk heel erg goed. We zijn wel bijna aan het einde alweer gekomen van de aflevering. Dus volgens mij hadden we hier nog ook 2 uur over door kunnen praten. Dus het laatste waar ik even nog op in wil gaan is, er zijn heel veel trends. We hebben het gehad over AI, we hebben het gehad over data, we hebben het gehad over de moderne zorgwerkplek, we hebben het gehad over de IT-regisseur. Welk advies wil jij een zorgorganisatie meegeven die op dit moment luistert en denkt, het klinkt goed, het is wel heel erg veel. Welke tips heb je, welk advies heb je, wat ze vandaag al kunnen doen of waar ze rekening mee moeten houden?
Ja, denk goed na over je zorgprocessen en kijk waarin je met IT winst kunt halen, zodat de zorg kan doen waar het eigenlijk voor bedoeld is, namelijk aandacht en zorg verlenen.
Ja. En ik denk ook dat nog wel een goede om mee te nemen is. Het gaat er dus niet om dat je nu al die dingen moet gaan implementeren en dat je nu helemaal volledig datagedreven moet werken, dat je AI volledig moet inzetten. Het gaat erom dat je vandaag de stappen zet die je uiteindelijk in de toekomst leiden naar profijt van dat soort toepassingen.
Klopt.
En dat is belangrijk om te zorgen dat je in ieder geval weet dat je die stappen vandaag zet. En dat je dat toetst ook met je externe leveranciers.
Zeker.
Of dat je anders daar de eerste stappen ook voor gaat zetten.
Zeker.
Ik denk dat dat een belangrijke takeaway is.
Dat onderstreep ik en onderschrijf ik helemaal. Zo is het.
Helemaal goed. Nou, Harold, heel erg bedankt voor je uitleg hierover. Wout, dank je dat je even aan bent geschoven als co-host. En veel succes.
Dank je wel.
Dit was de 12e aflevering van de Zorg van Morgen. Tot de volgende keer!